Deze aflevering gaat jou het makkelijkste inzicht ooit geven. Je leven is niet leuk. Welkom bij de Ayurveda podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke.
Het zesde seizoen van onze podcast is voor iedereen die met Ayurveda op een simpele manier gezonder en gelukkiger wil worden. Door Ayurveda is ons leven 180 graden veranderd.
Ja, zo is mijn 20-jarig slaapprobleem helemaal opgelost. Mijn menstruatie die weg was, is weer helemaal teruggekomen. Ik ben op een natuurlijke manier zwanger geworden van mijn derde kindje. En ik kan stress inmiddels veel beter aan.
Ik ben door Ayurveda moeiteloos en blijvend afgevallen, sta veel positiever in het leven en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. Hoe dit komt? Door simpele tips rondom voeding en leefstijl toe te passen.
Ja, ons doel met deze podcast is om jou te inspireren en te helpen om met Ayurveda gezonder en gelukkiger te worden. Uiteraard wel met een korreltje Himalaya-zout. Ja, en in deze aflevering trappen wij ons interviewseizoen af. Want we hebben weer een hele leuke, allemaal inspirerende mensen voor je geregeld. En de eerste zit daar al op de bank. David de Kok, welkom. Superleuk dat je er bent.
Dank je. Leuk.
Ja, heel leuk. We gaan eerst even wat cijfertjes strooien.
Jazeker, ik ga even met wat cijfers strooien. Want wie jou niet kent, jij schreef in 10 jaar 6 boeken. Jij hield 700 evenementen. Je bent bekend van de podcast 365 dagen succesvol. Jij houdt soms wel 4 zweethutceremonies per dag. En je zit nu de komende 45 minuten bij ons op de bank. En het hele leuke is, jij geeft op het einde van deze show ook nog een programma weg. Miracle Roadmap. Ter waarde van. Nu moet jij even met cijfers gaan gooien.
Oh, dat weet ik niet eens uit mijn hoofd. Het is vast niet goedkoop.
Heel erg fijn dat je er bent.
Ja, heel leuk. David en ik die kennen elkaar echt al ruim 21 jaar.
Ja.
Ik werkte bij Peppermice. Daar was jij de CEO. Dat was een direct marketing bedrijf. En jij hebt mij geholpen aan mijn eerste tv-baantje. Yeah. En door dat balletje is dat toen echt gewoon gaan rollen. Waardoor ik eigenlijk mijn hele carrière daar heb gehad. Tot Ayurveda kwam. Dus we go way back. En nu zit je op de bank bij onze podcast.
Kon ik ook geen nee tegen zeggen. Dat had ik ook anders ook niet gedaan. Maar nu was het extra leuk.
Ja,
het
was echt heel leuk dat je er bent. We hebben heel veel vragen van luisteraars gehad.
Jazeker. Maar ik denk dat het leuk is om die vragen zo meteen te gaan stellen. Omdat ik ook wel benieuwd ben als je kijkt naar Ayurveda, welk type dat jij bent. En ik heb geen idee of jij daar zelf al enig idee van hebt. Of je überhaupt ooit gehoord hebt van Vata Pitta Kapha.
Jawel, daar hebben we het in het voorgesprek over gehad. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat vele zweethutten van mij eigenlijk niet zo goed bij mijn type past.
Nou, dan is nu als aan jouw luisteraar de vraag, wat zou hij voor constitutie hebben? Ja, ik denk dat jij inderdaad wel redelijk wat pitta in je hebt. Ik zal nog even een extra proef op de som nemen. Welk type ben je van nature? A. Snel tevreden, langzaam, relaxed en zeer geaard. B. Perfectionistisch, grote drive, houdt van uitdagingen. C. Op zoek naar veel prikkels en snel verveeld.
Alle drie.
Alle drie. Nou, het scheelt dat je sowieso alle drie de dosjes in je hebt. Maar volgens mij, als we kijken naar jouw carrière, dan is pitta toch wel redelijk
Dat vermoed ik. Ja.
Dus zweethut is inderdaad voor de meeste pitta's. Dan moet je wel een koude handdoek op je hoofd. Doe je dat?
Nou, ik ga wel daarvoor en vooral ook daarna in het koude water. Dus ik zorg wel dat ik terugkoel. Ja. Maar het opvallende is, daar kwamen we eigenlijk in het voorgesprek achter, dat ik vroeg me gewoon af van, goh, ik heb af en toe last van huiduitslag. En een beetje eczeemachtige klachten. Altijd na de zweethut. En nou ja, toen kopte Marleen hem in. Oh ja, dan moet je misschien toch nog eens even dat heroverwegen. En het boeiende is, dat ik doe het nu 7 jaar vrij intensief, dat het ook wat aan het afnemen is. Dus vroeger had ik echt zo'n hele diepe drang om steeds maar weer die zweethut in te gaan. Niet omdat ik nou per se zo van warmte of van het zweten hou, maar omdat daar zo'n vrij makkelijke eenheid, voor mij in ieder geval, vrij makkelijke eenheidservaring te beleven. Dus een soort hele diepe meditatie zonder dat ik er zelf zo hard voor hoef te werken, zeg maar. Daar gaat het. Ja, is het eigenlijk gelijk. Dus dat is het eigenlijk meer. En daarmee is het zweet een soort aangename bijzaak. Maar nu op de een of andere manier neemt dat af. Dus misschien.
Dat is wel interessant, omdat het dus ook iets met balans te maken heeft dan. Dat je toch voelt, misschien haalt het me toch iets uit balans dan. Op een bepaalde manier.
Ja, the body keeps the score. Dus op het moment dat je dat negeert, dan Maar wat ik natuurlijk lang heb gedaan, ik ben wel iemand die dat dan snel negeerde. Ach ja, kan gebeuren, gaat het alweer over, weet je wel zo. En toen, we kregen het er zo over en toen viel het al wel een kwartje. Ik dacht, oh ja, die kloppen wel eigenlijk wel goed. Er zijn wel signalen dat ik zal het niet nooit meer doen, maar daarvoor vind ik het echt te mooi. Maar dat ze vier keer per dag dat willen doen, dat is misschien wel wat, die tijden zijn wel echt alweer een tijdje achter me ook, ja.
Ja, we hebben elkaar inderdaad in een voorgesprek gesproken. Ik denk, doe even een half uurtje, maar we zaten al gauw anderhalf uur te praten. Dat was super interessant en vond ik ook heel leuk om te zien hoe jij echt wel van die, ja, zo'n hardwerkende pitta-man echt wel, ja, bent veranderd de afgelopen jaren eigenlijk. Je was wel iemand met een enorme drive, wat je net zei, ik negeerde eigenlijk allemaal signalen. En uiteindelijk, je had ook wel veel onrust in je. En misschien ook wel, hadden we toen ook, dat je ego toen ook best wel, je wilde gewoon zoveel, weet je wel. Gewoon, je had zoveel te moeten eigenlijk. Je had het gevoel dat je heel veel moest. En daarom vond ik het leuk om heel eventjes te schetsen, wie was jij nou vroeger? Hard werken toch? Echt heel hard werken. Je drive was volgens mij net zo groot als van de vier mensen bij elkaar. Mm-hmm. Voor jezelf. Alles moest lukken en ging ook lukken, want dat gebeurde gewoon.
Yeah.
Ziggo Dome volgekregen, hè? Zo'n voorbeeld. Alles moest ervoor wijken ook. Dus ook je gezondheid. Je ging gewoon door.
Ja.
En dat is dus eigenlijk verslaafd aan werken. Daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. En je bereikte ook gewoon heel veel. Nou, als we dan gaan kijken naar nu. 4 jaar later ongeveer. Hè?
Mm-hmm.
Dan ben ik wel benieuwd hoe dat er nu uitziet. Want je hebt long-covid gehad. Daar heb je echt heel veel last van gehad. Ja. En nog steeds. En dat heeft jou eigenlijk gedwongen bewust te worden van je lichaam. Van, ik kan niet meer
anders. Ja, wel op de harde manier. Dus het want je kunt dingen wel weten, maar op het moment dat daar geen emotie bij komt, dan negeer je ze eigenlijk net zo hard weer. Dus ik wist dat natuurlijk wel, dat dat niet zo'n heilzame route was. Alleen ik had gewoon nog geen alternatief. En toen kreeg ik COVID notabene op mijn huwelijksreis. Dus dat was wel een... de huwelijksreis was eigenlijk al voorbij. Dus we hebben een geweldige huwelijksreis gehad. En toen op de allerlaatste dag moesten we terugvliegen. En toen moest je nog die PCR-testen doen. En toen had ik ineens een positieve test. Oké, dat is gek. Voelde me al niet al te lekker, maar goed, dan blijf ik nog even hier. Mijn vrouw vloog terug naar de kinderen. En toen werd ik echt lomp ziek, zeg. Jeetje, mine, hele hoge koorts en dagenlang echt een soort eiland op een hotelbedje gelegen.
Ach.
En het was echt zo fantastisch. Het was echt een soort, het was tegen het trippen aan, zeg maar. Maar niks kon meer. En ik voelde eigenlijk het verschil tussen lichamelijk ziek zijn en mijn bewustzijn. Misschien wel voor het eerst. En het was echt een heel tof onderscheid. Dus mijn lichaam had het heel zwaar. Maar ik was eigenlijk... mijn bewustzijn was heel erg nog steeds hetzelfde. Maar mijn lichaam deed gewoon echt heel duidelijk niet meer.
Misschien eigenlijk voor het eerst in tijd om stil te liggen in
nou
bed.
Ja, waarschijnlijk. Dus dat, toen deed ik eigenlijk op mijn lichaam, laat ik het anders zeggen, deed een stap terug.
Mm.
En mijn bewustzijn vond dat echt fantastisch. Terwijl ik wel echt gewoon wel daar zwaar mee had. Nou, dat duurde een aantal weken. Toen kon ik terug naar Nederland. En toen duurde het nog een aantal maanden voordat ik weer kon werken. En ook omdat die long-covid nog een tijdje aanhield zo. Had ik gewoon niet zo heel veel energie meer. Maar ergens in mijn bewustzijn voelde dit beter. Snap je wat ik bedoel? Het was niet lichamelijk echt niet leuk. Het was echt heel vervelend. Maar er was iets op zielsniveau of bewustzijnsniveau wat veel beter klopte dan daarvoor. En gek genoeg ging het veel beter met mijn bedrijf. Dus ik deed helemaal niks meer. En het ging aanzienlijk beter dan daarvoor. Maar dat was...
Dat is ook interessant.
Nogal.
Dus precies. Dus je moet iets loslaten, omdat het gewoon niet kan fysiek.
Ja.
En ineens gaat het lopen. Wat is er voor jou toen veranderd qua leefstijl? Ik bedoel, je kon natuurlijk fysiek dan minder. Wat is voor jou echt veranderd na...
Nou, ik moest wel, want het ging gewoon echt niet.
Mm-hmm.
Dus ik was al blij dat ik een wandelingetje kon maken. Dus dat heeft er best wel ingehakt. Alleen tijdens dat wandelen realiseerde ik me, dat is eigenlijk heel prettig. Dat deed ik nooit. En toen wilde mijn dochter heel graag een hond. En toen zei ik, nou ja, weet je wat, ik moet toch af en toe even een wandelingetje maken. Vind ik eigenlijk wel grappig. Dus nu wandel ik een paar uur per dag met de hond. Maar in dat wandelen kom ik tot een veel interessantere, wat is het? Een bewustzijnsgesprek met mezelf. Het is bijna meditatief. Af en toe luister ik nog eens een luisterboek of iets anders. Dus die tijd die heb ik gewoon nooit daarvoor gehad voor dat soort dingen. Die vond ik eigenlijk altijd maar zonde van de tijd. Of ik zag de waarde wel van, maar er was gewoon geen gaatje in mijn agenda, zeg maar, om dat te doen. Ik had in die vroegere duwtijd, een tijd zeg maar waar ik geregeerd werd door het ego, had ik vaak niet eens tijd om naar de wc te gaan. Zo druk was dat. Zo zat alles aan elkaar geplakt. En ja, ik wist dat ik de rekening aan het betalen was voor dat jarenlang zeg maar zo aan het doen was. En ik heb die rekening met liefde betaald. Het werd echt elke dag werd ik gewoon gelukkiger. Terwijl mijn lichaam nog steeds niet op het niveau
had was. Had jij long COVID niet gekregen, wanneer was dat moment gekomen, denk je? Ik bedoel, je wist waarschijnlijk al dat je eigenlijk iets aan het doen was wat gewoon niet
natuurlijk,
goed voor je was.
Natuurlijk. Ja, ja, dat vermoed ik. En ik ben heel dankbaar dat het op deze manier eruit is gekomen. Mm-hmm. Ik kan me ook heel goed voorstellen, ook als ik naar mijn familielijn kijk, dat op hele andere manieren eruit had kunnen komen. En dan heb je het wel over veel heftigere aandoeningen. Dus ik ben alleen maar heel erg dankbaar.
Mm-hmm.
En ik kan me voorstellen dat het daarvoor ook minder leuk was om met mij te leven en te werken. En nu ben ik...
Want?
Nou ja, daar zat een bepaalde maakbaarheidsideaal in. Hè? Dus ik was vooral aan het duwen. Dus
het kon altijd beter, dat gevoel?
Daar zat weinig tevredenheid in. Er zat heel veel gedrevenheid en ambitie in. En daar werd ik ook om geprezen. Zeg maar. Het lukte ook goed. Dat is natuurlijk het nadeel van dit soort van verslavingen. Dat je... kijk, als je noem eens een gekke verslaving. Als je enorm aan de drank bent bijvoorbeeld. Ja. Dan wordt het steeds moeilijker om je staande te houden.
En niemand die jou een schouderklopje geeft,
nee,
heb je nou weer die fles wijn op?
Nee, goed gedaan. Exact.
Maar heb jij nou weer zo'n mooi programma gelanceerd? Voilà. Wow, David, ben jij lekker bezig?
Ja, joh.
Hoe doe je dat allemaal?
Het werd steeds gekker. Ja. We hebben 4 jaar voor de zaterdag column voor de Algemeen Dagblad mogen schrijven. Dat is allemaal aanmoediging.
Ja.
En dus tenminste, ik heb het ervaren als aanmoediging. Je krijgt steeds meer bevestiging op. Je bent goed bezig. En dan inderdaad organiseer je op een gegeven moment ook een keer zo'n Ziggo Dome event. Omdat je denkt, ja, dat is goed bezig. Dat is gewoon de logische volgende stap. En ja, dat is waar. Je gezondheid die betaalt de prijs. Maar als ik nog eerlijker ben, dan betaalt vooral je gezin de prijs.
Ja.
Want die komen ook op de tweede plek. Mm-hmm. En dat weten ze ook en dat voelen ze ook. En ook zelfs als ik met ze op vakantie ben of zeg dat het niet zo is. Ja, het is niet wat je zegt, het is je gedrag. Het is waar ben je met je aandacht.
Ja.
Nou, in die COVID-tijd kon ik niet meer helder denken. Dus mijn denkkracht was niet meer mijn talent, zeg maar. Hè? Want die was verstoord geraakt. Dus ik kon gewoon niet meer zo goed denken. Maar in wonderlijk genoeg voelde ik mezelf veel meer verbonden. Dus misschien was het juist omdat dat denken wat zo ontwikkeld was en zo voor mij zo, daar leunde ik zo op, zeg maar. Ja, daar kon ik niet meer op vertrouwen even. Maar ondertussen werd er dus iets anders heel erg voelbaar voor mij. Het is toch als je ogen dicht doet, dan ruik je beter.
Zeker.
Nou, in dit geval was het, mijn denken werkte niet meer zo goed. En dus kwam er, ik noem het maar even bewustzijn.
Je ging weer voelen.
Ja, dan ging ik dat bewustzijn ervaren en dat was echt zo tof.
Interessant, want als je Ayurvedisch gezien is, een pitta zit vaak in het hoofd.
Ja, absoluut. Ja.
En inderdaad, op het moment dat je dat op een of andere manier niet meer kan, dan ben je, je gaat weer meer voelen. En dan ga je op een hele andere manier, ga je natuurlijk dingen voor elkaar krijgen.
Exact.
En je voelt dingen ook veel beter aan. Maar bij jou is er ook een heel mooi boek op je pad gekomen, wat jou heeft geholpen hierbij, hè?
Ja.
Cursus in Wonderen.
Ja.
Ik heb hem gekocht na ons voorgesprek,
nice.
Ben erin begonnen.
Wat goed.
Super interessant. Maar kijk, dat is doe ik nu een week en jij bent toch al jaren mee bezig. Mm-hmm. Wat heeft dit jou opgeleverd? Want het is echt een gigantisch dik boek. Ik denk wel, hoeveel pagina's?
Ja,
1300 pagina's.
Ja, maar het is een verzameling aan boeken. Het zijn verschillende boeken. Twee hoofdboeken, zeg maar. Plus nog wat extra aanvullingen. Het eerste boek is het tekstboek. En daarna is er een werkboek. En iedereen die er mee begint, kan ik adviseren om te beginnen met het werkboek. Dus dan heb je de helft al overgeslagen, zeg maar, en dan kun je beginnen. Ja, dat is lekker.
Ja, ja hoor, jongens, ja, ho. Ja,
dat kreeg ik ook, zat ik in de trein.
Dat zijn de pittas weer. Oké, go, 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 en
ja,
door.
Afvinken. Ik zat in de trein dat boek te lezen en toen zei iemand tegen mij, die zag dat ik dat boek aan het lezen was, en zei, oh, ben je al ver? Toen was ik net les 2 of zo.
Toen dacht ik, dat heb ik goed gedaan.
Dat is goed, dat is heel goed, precies. Maar dat was bij les 2, maar ja, dan heb je dus de helft van het boek. Maar goed, het boek is inderdaad vrij dik en ik heb het gezien later als, het zijn eigenlijk 1300 manieren, of 1300 pogingen, 1300 bladzijden om je ego-variaties te duiden. Want in feite wijzen ze elke keer op hetzelfde ding in de diepte. En dat is ook een beetje waar we net al over hadden. Je hebt iets van het denken en dat is eigenlijk altijd angst of schuld gebaseerd. Altijd gebaseerd op schuld of angst. En je hebt iets van het bewustzijn. En dat is eigenlijk altijd op liefde gebaseerd. Dus liefde, vertrouwen, vrede, vreugde. En dat zijn eigenlijk de twee denksystemen. Zo legt de cursus dat uit. En vervolgens gaat hij op heel veel manieren je laten zien dat je eigenlijk steeds in het denksysteem van angst hebt geïnvesteerd. Dat dat je kader was. Nou, bij mij is in die periode van ziek zijn, daarvoor was de cursus al wel op mijn pad gekomen, maar dat was veel meer latent aanwezig. Maar mijn denksysteem van het ego, van het zelfstandig denken, dat raakt gewoon defect. En vervolgens kreeg ik heel veel rust en ontspanning bij het lezen en het bestuderen van het boek. Dus dat werd echt mijn bezigheid op dat moment. Daar had ik ook tijd voor. Ik had niks anders te doen en ik had ook niet ergens anders energie voor. Dus ik stond er, zou je kunnen zeggen, maximaal voor open. En dat heeft wel een hele grote bocht in mijn carrière opgeleverd.
Ja.
Omdat ik... En dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ik had natuurlijk nog 365 dagen succesvol. Waarbij ik vroeger een soort maakbaarheidsverhaal vertelde samen met Arjan uiteraard. En ja, dat was ook in mijn hoofd een beetje defect. En de cursus kwam daarvoor in de plaats. En toen zei Arjan, zoals die wel vaker de koers van onze onderneming heeft bepaald op een hele fijne manier. Is het niet de tijd om een programma te maken over non-dualiteit? Is het niet een tijd om een programma te maken over wat wonderen dan zijn, hoe dat dan werkt?
Kun je dat non-dualiteit even kort uitleggen voor iemand die niet
even
weet?
Even kort non-dualiteit
je hebt Janneke Mand.
Ja, nou, non-dualiteit laat zich eigenlijk niet zo goed uitleggen, omdat het eigenlijk niet begrepen kan worden. Maar het kan wel ervaren worden. En dat is natuurlijk waar ik in de zweethut zo vol van was. En ik had wel de ervaring van eenheid. En non-dualiteit betekent letterlijk niet twee. En wij maken van alles twee. Zodra we in ons ego zitten, maken we van alles...
Goed, slecht.
Ja, goed, slecht. Jij, ik.
Ja.
Dag, nacht, noem maar op.
Iets lukt, iets lukt niet. Iets,
exact, dat, precies dat. Nu is nu en maar straks, dan moet ik dat en dat en dat. Dus waar ben ik dan? Ja. Ben ik vooral bezig met straks.
Gisteren deed ik het.
Ja, dus dat is heel erg weg zijn bij de eeuwigheid van de eenheid. De eeuwigheid van het nu kan alleen maar ervaren worden. Dat kan je niet uitleggen. Want dan ben je namelijk weer iets aan het duiden waar je dan niet bent. Dus dat maakt het zo lastig om non-dualiteit uit te leggen. Maar je kunt het wel in een ervaring vatten. Nou, toen was het Arjan die zei, maar moeten we dat dan niet doen? Want ja, wij hebben ervaringsgerichte programma's met redelijk grote groepen. Zou het niet wat zijn als je daar dan een verhaal een seminar, dat is beter woord, een seminar omheen maakt. Het ding heet een cursus in wonderen. Het is niet een soort boek over wonderen. Het is een cursus in wonderen. Het gaat echt over het ervaren van hoe dat dan werkt. En zo nog wat extra aanverwant. Het is niet alleen maar gebaseerd op een cursus in wonderen, maar wel voor mij, van mijn deel wel, leunt het er behoorlijk op. En dat is Miracle Roadmap geworden. Het pad van wonderen. En dat is vooral een pad waar ik zelf ook nog aan het begin sta. Want ja, ik doe het al een aantal jaar, maar ja, je stelt me nu die vraag, wat is non-dualiteit? Ja, dat is vooral een ervaring. Dus ik kan je meenemen in die ervaring, omdat ik die zelf een paar keer heb ervaren. Maar ik kan het je niet van A tot Z uitleggen. Nee. Dat gaat niet. Daar ben ik in ieder geval nog niet. En misschien ga ik er wel nooit komen ook. Maar dat hoeft dus ook niet. Dat is het mooie.
Ik ben benieuwd hoe... Kijk, als je kijkt naar Ayurveda, routines en rituelen zijn heel erg belangrijk. Hoe hebben routines, rituelen jou in die tijd, dat jij niet veel kon, jou geholpen?
Nou, ik heb niet het ervaren dat ik niet zoveel kon. Ik kon eigenlijk alleen maar de dingen die uiteindelijk veel belangrijker leken.
Mm-hmm.
We hebben namelijk de neiging om steeds te denken, dat zit ook al een beetje in deze vraag, dat wat ik dan denk te moeten kunnen,
ik snap totaal wat je bedoelt.
En dan zitten we... Ja. Juist, dat is heel erg de verwachting dat iets op een bepaalde manier moet gaan. Dat zit zo diep in onze cultuur en dat zit ook zo diep in mij.
Ja.
Dat ik, en dan voor je het weet, ben je dan weer beter. En dan pak je ook weer je oude stuk op, toch? Want dan ga je gewoon weer terug in het denksysteem waar je was. En dat heeft het mij wel echt heel erg opgeleverd. Dat ik niet meer... Ik wist gewoon, dit gaan we niet meer doen. Dit is zo'n diepe les. En daar kwam ook alleen maar dankbaarheid voor terug. Dus het terugschakelen, het je eigen lijf weer voelen. Daar nog op een dieper niveau nog iets zelfs, ja, het is eigenlijk buiten, dat is dan weer buiten het lichaam, maar zeg maar de eeuwigheid voelen van, de cursus noemt dat stilheid. Het was gewoon een heel lang gebed of zo. Het was een hele lange meditatie. En dan terug op, naar je vraag van hoe zit het dan in een routine? Dat ik snap dat je dat...
Of rituelen.
Ja, dat is het namelijk wel echt. Het is elke dag even lezen bijvoorbeeld. En als ik een dag niet lees, dan ga ik het ook missen. Dat gebeurt natuurlijk. En dan ga ik het missen. En dat vind ik heerlijk. Want dan heb ik gewoon weer zin om weer... En dat is vaak maar 1 of 2 bladzijden of iets. Ik heb het inmiddels wel redelijk doorgenomen. Dus ik heb ook favoriete lessen dan. En dan vind ik ineens weer een les die ik echt al een paar keer heb gelezen. Maar die is dan net alsof je die weer helemaal opnieuw leest. Dat is echt geweldig.
En het is allemaal uit de cursus in Wonderen.
Ja, dan ben ik met het boek bezig bijvoorbeeld. Maar ook de cursusraad in het handboek voor leraren. Ook zo'n boek die dan in het dikke boek zit. Raad dan aan om 20 minuten per dag stil te zijn als je opstaat. Of eigenlijk voordat je opstaat. En 20 minuten stil bent voordat je ogen dicht doet. Of voordat je gaat slapen eigenlijk. Je hebt dan wel je ogen dicht. Dus eigenlijk zeggen ze gewoon mediteer 2 keer 20 minuten. Komt het op neer. En dan geven ze nog wat handvatten voor. En dat ben ik gaan doen. Ja, veel langer dan 20 minuten. Want ik kon toch niet zoveel. Dus dan was ik dan 's ochtends wakker. Maar ja, lag ik nog op bed. Was vaak nog heel vroeg. Oké, nou ja, maar eens kijken wat dat doet. Nou, als ik dat nu niet doe. Het gebeurt me ook wel eens dat ik dat niet doe. Dan mis ik dat. Mm. Dus het is een soort relatie met de stilheid. Die je opbouwt. En dat is een hele innige. Ja, ik zou bijna zeggen liefdesrelatie. En die ik ook mis als ik hem niet bezig. Dus de 20 minuten zitten is 20 minuten in de ochtend, 20 minuten. Zonder dat ik hem meet in tijd. Maar
En doe je daar nog iets speciaals? Of is het echt gewoon op je adem letten? Echt voelen dat er stilte is, zeg maar. Of heb je speciale technieken die je dan toepast?
Nou, het lastige met dat soort... Het kan heel heilzaam zijn om die even te beoefenen. Omdat je anders zo afgeleid blijft.
Ja.
Het is niet zozeer het wachten op de trein, zeg maar. Want als je dat doet, dan je mind is zo associatief dat je dan ben je toch overal behalve daar. En dus ja. Dan is het ben je 20 minuten aan het wachten. Dat gaat niet helpen. Dus ja, in het begin is dat als je hier zomaar blind mee gaat oefenen, dan helpt het al om gewoon 20 minuten je ogen dicht te doen.
Naar binnen te keren.
Ja, en dan je adem is altijd in het nu of je hartslag of iets dergelijks. Tellen helpt heel goed. Omdat het een ander breindeel aanspreekt. Maar het is allemaal zo technisch.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat je ver in de cursus bent. Zoals in mijn geval had ik gewoon echt wel een aantal cursuslessen. Waarvan ik delen ook al inmiddels uit mijn hoofd kende. Dan is dat heel prettig om dat mee te nemen. En dan vanaf een bepaald punt word je geleid. En dus de cursus noemt dat stilheid. Dus dat is niet de afwezigheid van geluid. Maar dat is eigenlijk de afwezigheid van egoïsche gedachten. Mm-hmm. Dus je bent niet meer bezig met... wij noemen het in de Miracle Roadmap shit FM, met die gedachten die de hele tijd aangemaakt worden. En het brein is zo associatief dat je voor je het weet, je denkt nog even aan, oh, ik moet zo de kinderen naar school brengen. Oh ja, hij moest ook nog een kruis mee voor want dat is binnenkort Pasen.
Ja, zijn broodtrommel is kapot.
Dan krijg je dat, broodtrommel. Dan kan ik die nog even kopen en dan kom ik daar langs en kan ik koffie. En je bent helemaal weg. En waar ben je begonnen? Er zit gewoon geen enkele logica in.
Ja.
Dus het is echt shit. Als je stilheid toelaat in je bewustzijn, dan zijn die gedachten er nog steeds. Het is niet zo dat die gedachten er bij mij niet zijn. Alleen je volgt ze niet meer. Mm. Dat is het grote verschil. Je ontkoppelt je bewustzijn van de maalstroom aan gedachten. Dat ging bij mij vrij snel. Dat denk ik ook wel dat de COVID daar weer bij geholpen heeft. Ze meten dat nu ook in het brein, dat die long-COVID patiënten ook een soort aantasting hebben in de hersenen. Ik vind het echt een feest. Op de een of andere manier ben ik daar vrij makkelijk in ontkoppeld. Misschien komt het ook wel door die vele...
Ging jouw brein niet gewoon te snel voor long-COVID?
Ja, ik was eigenlijk nooit hier.
Maar je was ook, als ik even mag teruggrijpen naar hoe jij 21 jaar geleden in mijn hoofd zit, veel fysieker, drukker, bewegelijker.
Hmm.
En nu zit je stil en praat je rustig. Ik denk als ik jou 21 jaar geleden hier op de bank had gezet, dan was het een David die dit, weet je wel, zo deed. Klopt dat? Of
zeker.
Zit je verkeerd in mijn...
Nee, zeker. En dan had ik je ook geadviseerd om iets van het leven te maken. Dus doelen stellen, plannen maken, targets hebben, mensen om je heen verzamelen die je dan naar een grote hoogte stuwen enzovoort.
Jij een hele mooie zin over tijdens het voorgesprek.
Ja, een genezen denkgeest maakt geen plannen.
Nee, die vind ik ook mooi, maar ik heb altijd iets van het leven willen maken.
Oh ja.
Laat het leven nu maar wat van mij maken.
Ja,
dus meer in de... Ja. Toeschouwende rol?
Nou, dat niet bepaald. Maar er zit wel een groot verschil tussen... Een beetje in het idee dat jij iets van het leven moet maken... zit een ongelooflijk diepe eenzaamheid. Alsof het leven zelf niet iets van jou zou kunnen of mogen maken. En als je het leven niet meer ziet als iets wat ingewikkeld is... en niet altijd voor jou... dan ben je er eigenlijk mee in gevecht. Maar wat nou als het leven niet alleen neutraal is... dat zal een enorme winst zijn... maar als het leven liefde is... En dit is echt een enorme verschuiving. Misschien is het iets te kort de bocht voor de luisteraar. Maar in de cursus leer je dat je dus twee denksystemen hebt. Een denksysteem van angst en een denksysteem van liefde. En dat ook je enige keuze is. Nou, op het moment dat je de keuze maakt voor een denksysteem van liefde. Dan blijkt dat een keuze te zijn die zo natuurlijk is. Die zo kloppend is dat het eigenlijk weer geen keuze is. Snap je dat? Dan ben je zo thuis. Dan ga je dus ook de wereld heel anders zien. Dan ga je de wereld niet meer zien vanuit... angst. En dus ook de angst, ja, als ik er niks van maak, dan gebeurt er niks. Maar vanuit liefde. Hey, wacht even. Het hele leven is eigenlijk één grote uitnodiging. Het leven nodigt de hele tijd uit. Ik heb niet gevraagd met interview. Je hebt me uitgenodigd. Wat een geschenk. En dus mag ik weer praten over mijn lievelingsonderwerp. En als je zo naar het leven gaat kijken, dan word je de hele tijd uitgenodigd. En dan maakt het ook niet meer per se uit of dingen makkelijk zijn of dat ze per se leuk zijn. Maar dan gaat het eigenlijk om, ja, is het leven iets van mij aan het maken? Soms schuurt dat ook. Soms is het ook pijnlijk. Maar het zijn elke keer uitnodigingen. En daar zit zoveel liefde in. Daar zit zoveel dankbaarheid in. Dat heeft mij echt enorm geholpen, ja.
Maar is het dan dat je... Dat is natuurlijk dan niet dat het leven jou overkomt. Het is misschien meer van... Ga je er tegen in verzet? Of ga je met nieuwsgierigheid kijken naar de dag? Toch?
Het is eigenlijk geen van beide. Het leven zoals we... Nou, laat ik het voor mezelf houden. Het leven zoals ik dat ervoer... was heel erg door mij gekleurd en door mij voortgeduwd. Dus je ziet eigenlijk alleen maar de spiegel van je eigen binnenwereld. Het is de spiegel van de waarneming. En dus ik heb een bepaalde waarnemer in mij. En door de bril hoe ik naar de wereld kijk, dat is natuurlijk de bril... Hoe de wereld dan ook lijkt. Dat is niet hoe de wereld is, maar dat is hoe de wereld dan lijkt. Op het moment dat je verhuist vanuit het egoïsche systeem, vanuit angst en schuld, en op die manier naar de wereld kijkt. Hè, als ik er niks van maak, dan is het zonde of nou ja, hoe je het ook maar inkleurt. Maar vanuit liefde, dan nodigt het leven enorm uit. En dan is het niet overweldigend, dat is één. Dus er is niet leven en jij, maar het leven dat ben jij. Dus dan dit klinkt echt super vaag, denk ik. Maar je valt samen met het leven. Mm-hmm. En dus je bent in die zin de schepper. En dat is heel overweldigend. Maar dat is heel overweldigend prettig.
Ja.
Maar we zien ook eigenlijk de boodschap die we constant krijgen met de juiste input... is jouw leven gewoon altijd leuk en fantastisch. Als je maar de juiste input erin stopt. Dat is wel wat we vanuit de maatschappij heel erg op ons afkrijgen.
Ja, dat is alleen niet waar.
Vertel.
Het leven is niet leuk en fantastisch. Daar waren we al achter, toch? Het leven is, tenminste, de meeste mensen... Mijn leven is niet altijd leuk en fantastisch. Het wordt wel heel vredig. En dat is heel nieuw.
Maar iedereen heeft die verwachting wel eigenlijk. Bijna iedereen. Van het leven moet leuk zijn.
Ja, het leven moet leuk zijn. Maar dat is volgens mij een leugen. En dat is ook, denk ik, als je eerlijk bent... Dat je... Als je... doet alsof je leven leuk is, maar hij is niet altijd leuk. Nou, kijk even naar hoe de meeste, misschien wat jongere mensen dan ik ben, maar hoe ze zeg maar ook een leven laten zien, zeg maar. Daar komt steeds groter gat tussen wat er werkelijk is en hoe ze laten zien dat het
Social
is.
Social media denk ik dan vooral, hè, dat we dan...
Nou ja, ik had gisteren een groepje vrienden over. En daar kenden een aantal elkaar wel van, een aantal elkaar niet van. En dan gaat het toch heel snel, oh, wat doe je en hoe is het en dit en dat. En dan hebben we hele leuke, fijne, oppervlakkige gesprekken. Totdat op een gegeven moment een wierookje aanging. We gingen even in een cirkel zitten. Iedereen stak er zijn kaarsje aan. En toen zeiden we, joh, voor wie brand je eigenlijk dit kaarsje? En dat ontstond heel spontaan. Dat hadden we helemaal niet zo geregisseerd, maar dat ging ineens zo. En mijn jongste dochter zat er zelfs nog bij. En ook die stak uiteindelijk een kaarsje aan. En nou, de eerste die steekt een kaarsje aan voor die. En de volgende voor die. En er kwam nog een paar woorden bij. En op een gegeven moment werd dat gewoon een sharing. We hebben elkaar ontmoet op een niveau van kwetsbaarheid. Dat ik ik heb niet alleen mijn vrienden opnieuw ontmoet, maar ik heb mezelf ook opnieuw ontmoet in relatie tot mijn vrienden. Dat is niet leuk, als in het leven is leuk, het leven is mooi, het leven is fijn. Nee, dit was heel rauw en er zat enorm veel verdriet in, er zat pijn in. Maar er zat ook heel veel liefde en vriendschap in tegelijkertijd. Want we konden er voor elkaar zijn zonder dat we het hoefden op te lossen, zonder dat we elkaar überhaupt aanvulden of wat. Nee, je had gewoon je kaarsje, je had je voor wie steek je je kaarsje aan? Dus je had even je monoloogje en vervolgens was de volgende en de volgende. Dat was zo verbindend. Dat is liefde.
En dat zien we te weinig
in helemaal niet.
Dagelijks leven.
Nee, en sterker nog, als ik niet per ongeluk dat zo voor me had gezien, als in het ontstond zo, het was niet eens mijn idee, maar het ging zo, dan hadden wij ook gewoon een hele leuke avond gehad. Het is dus niet zo moeilijk om met leuke mensen een leuke avond te hebben. Maar het is geen afspiegeling van hoe het leven is.
Maar moeten we dan misschien met z'n allen gewoon die verwachting laten vallen dat het leven gewoon per definitie heel leuk moet zijn? Zou dat niet heel veel stress wegnemen?
Ja, van mij hoeft helemaal niks, maar het heeft mij heel erg geholpen dat het leven niet leuk hoeft te zijn. Want er komt iets voor in de plaats. Namelijk als het leven leuk moet zijn, dan moet je er ook heel hard voor werken. Want dan moet het steeds maar leuk zijn. En dan krijg je de hele tijd want als het de hele tijd achter elkaar hetzelfde leuk is, is dat niet meer leuk. Dan is dat normaal. Dus dan moet het nog leuker.
Dan moet je meer.
En dan gaat het golven. Want dat kan dus. En dan krijg je de hele tijd zo'n yo-yo geluk. Daar word je volgens mij helemaal niet gelukkig van. Maar wat ik daarvoor in de plaats heb gezet, is niet of het leuk moet zijn, maar of het leerzaam is.
Mm-hmm.
Want ik hou heel erg van leren. Ik hou heel erg van de leerervaring. Niet alleen leren uit een boek. Dat is wel vaak stap 1. Maar bij de zweten, het was net andersom. Dus ik had de ervaring van eenheid en meditatie wel al als ervaring. Maar ik begreep er alleen niks van. En toen kwam het blauwe boek erbij. De cursus in wonderen. En die legde eigenlijk uit hoe die ervaring tot stand komt. Nou, toen had ik dus kennis en ervaring samen. En dat zorgt uiteindelijk voor de verandering. Maar als je dan kijkt naar de niet leuke situaties. Nou, iedereen haalt zich nu even een niet leuke situatie voor de geest. Waar leer je meer van de niet leuke situatie? Of van dat feestje waar iedereen uiteindelijk een leuke avond heeft gehad. Ah, dankjewel, supergezellig. Daar is niks mis mee overigens. Maar het is nou eenmaal niet altijd een leuke avond, gezellig en een wijntje en iedereen is blij. Nee, wij kozen ervoor om, nou, ik heb sowieso al lang geleden gekozen om niet meer te drinken. Maar je krijgt de andere, en ik bied het ook mijn gasten niet meer aan. Ik heb het gewoon niet in huis. Je krijgt andere avonden van.
Ja.
En sommige mensen komen ook niet meer. En dat is ook prima. Maar het gaat dus niet om, oh, we hebben zo'n leuke avond. Nee, we hebben een, en het ligt helemaal geen druk op. En nu is het net alsof als je bij David komt dat je net in therapie moet. Dat is helemaal niet, dat is helemaal niet het idee. Maar er zit een soort echtheid in die ik heel tof vind. Dus het hoeft niet leuk te zijn, maar het mag altijd leerzaam zijn. En als je kijkt nog een keer naar een situatie die leuk is of een situatie die niet leuk is, dan zit er in de niet leuke situatie een veel grotere leerkans dan in de leuke situatie.
Eens.
En in leersituaties, daar zitten de wonderen.
En trap jij dan nog wel eens in het idee dat het leven maakbaar is? Zeg maar, heb jij nog wel eens die valkuil dat je er toch weer even in meegezogen wordt?
Tuurlijk. Alleen dan ben ik wel heel snel weer van genezen. Wij hebben een podcast en vind ik ontzettend leuk om te maken.
Ja, 365 dagen succesvol.
Ja, een wonderlijke titel.
Ja, dat succes vind ik dan ook wel weer dat ik denk, hè? Maar ja, was dat nog wel...
Ja, ach ja, als je het op een gegeven moment... als je oordelen doorziet, dan maakt de titel ook niet zoveel uit. Maar goed, die naam hadden we nou eenmaal. Maar we zijn in die podcast. We hadden al heel veel afleveringen staan. Daar zijn we een tijdje mee gestopt. En op een gegeven moment zijn we gewoon weer mee begonnen. Want we vonden het eigenlijk wel leuk om dit zoekende verhaal, want dat is het nog steeds, om dat maar gewoon publiekelijk te vertellen. Dus onze podcast gaat zeer zeker niet over vertellen wat we weten, maar onderzoeken wat we eigenlijk nog niet weten aan de hand van kijkersvragen. Dus we krijgen vragen. Nou, gaan we daar in het boek bladeren of we gaan er met elkaar over in gesprek. En dan komen we tot iets. En dan gaat die luisteraar weer terugpraten. En die gaat dan weer wat schrijven. En de volgende aflevering komen we er eventueel nog op terug. Nou, zo, dat is een beetje het idee. Wij hadden het idee dat nou, dat daar misschien 50 mensen naar zouden gaan luisteren of iets dergelijks. Maar het kon ons niet schelen, want we hadden geen doel ermee
geen
anders dan... Nee, we hadden geen verwachting. Want we hadden gewoon namelijk... Het enige doel wat we, als we al een doel hadden, was het is leuk om te doen. En het is vooral heel erg leerzaam.
Bekend verhaal dit, zo zijn wij ook begonnen.
Ja, je wilt toch gewoon je zoektocht kenbaar maken. En het is ook een soort van, nou, als je het dan weer hebt over routines, dit is een routine. Dus op dinsdag nemen we die podcast op. En dan ga straks ook weer die kant op. En dan, dan krijgen we vragen. En die worden ook op dat moment gesteld. Dus er is ook geen voorbereiding op de vraag. Het is gewoon, de vraag komt op dat moment. En dan gaan we daarmee mee aan de slag. Nou, dat is hartstikke leerzaam. Maar nou komt het. Vervolgens kregen we een beetje tractie met die podcast. En dan kwamen meer mensen. Toen kwamen we ineens dat is een top 200 best beluisterde Nederlandse podcast. En daar kwamen we ineens in voor. Daar hadden we al helemaal nooit op gerekend. Vervolgens kwamen we in de top 100. Nou, dat was helemaal geweldig. En dan gaat je ego ermee aan de haal. Dus dan ineens wordt, wacht even, maar als je in de top 100 kan komen, ja, dan kun je ook wel een keer in de top 10. En dan kunnen we misschien ook wel twee keer in de week gaan. En dan kunnen we misschien ook wel eens een advertentie opdraaien. En voor je het weet, ga je ineens toch weer lopen duwen. Dus nou, ik was mega in die valkuil gevallen van het oude gedrag. Nou, dat ding, de hoogste notering was geloof ik de 30ste plek. Maar dat is wel de hoogste plek als het gaat over dit onderwerp. Dus wij vonden dat we zeg maar de nummer 1 positie hadden we, weet je wel zo. Nou, en ik voelde bij mezelf, ja, dit klopt niet meer, joh. En we donderden zo weer terug naar plek 164, terwijl we niet lagere luistercijfers hadden. Ik vond dit zo geweldig, ik moest er zo hard om lachen. Toen dacht ik, ja, zie je wel, nu heeft mijn ego het gewoon weer helemaal overgenomen. Ook mijn enthousiasme, het is ook...
Dus dan is echt wel de tip, als je dat dan zo voelt, van gewoon laat het los. Als in,
ja.
Echt, maar check je dan nooit meer je bankrekening?
Nou, dat is een tikkeltje onpraktisch soms. Maar het is wel waar, ja, dat ik eigenlijk daar niet zo mee bezig ben. Ja. En nu in ieder geval...
Dat lijkt me zo verleidelijk of zo. Want jullie zijn natuurlijk een groot succes. Dat je toch op een of andere manier dan denkt, ja, als we
meer,
dit nog
je
doen,
wil meer.
Dat nog doen.
Tot... Ja, dat was heel erg de aanmoediging van het oude stuk. Dus dat herken ik heel goed. Oh ja, maar dit lukt nu en dan kunnen we ook nog wel dat. En we kunnen ook nog wel een nieuw boek schrijven. En we kunnen ook nog wel een kaartspel maken. En we kunnen ook nog een uitgeverij beginnen. En we kunnen ook nog dit. En dat is een het is misschien ook wel heel logisch als je puur biologisch bekijkt. Weten jullie meer van dan ik. Maar de testosterongehalte van mannelijke ondernemers tussen 30 en 40 is nogal hoog. Mm. Nou, wij waren twee mannen. En dus het is dubbel. En we hadden behoorlijk wat mensen bij ons werken. Op het hoogtepunt werkte er iets van 42 man vast in dienst en 100 man freelance eromheen. Dus we hadden ook echt een serieuze onderneming eromheen gebouwd. Dus ja, er was altijd ook ruimte om die ideeën in ieder geval een stap verder te brengen. Niet dat ze altijd werken, maar ik heb dat later zeemeelmanagement genoemd.
Sorry, hoe? Zeemeel?
Zeemeelmanagement. Dus wij hadden dan een idee, dan vlogen we even over, dan schijten we de boel onder en dan vliegen we weer weg. Ja, dus je laat even je idee achter, hup, ja, succes. En dan vervolgens 3 dagen later vragen van, goh, en waarom is het er eigenlijk nog niet?
En dat
waren wij denk ik wel leuke zeemeeuwen, of wel wat aardige zeemeeuwen in zekere zin. Ja, het ligt daar een beetje wie het vraagt, maar ik denk dat we op zich wel een soort van rockende sfeer maakten, maar het was wel altijd de basis van ambitie. Nu hebben we dat helemaal niet meer. Dus ja, ik kijk inderdaad nooit op de bankrekening. Maar gelukkig doen anderen dat af en toe wel. Maar het is niet meer van, er is iets niet, dus moet het er komen. Het is altijd op basis van een vraag. Dus het programma, in mijn geval, Arjan vroeg van, goh, is het niet tijd om iets over Cursus in Wonderen te gaan vertellen? Oh, wat een fijn idee. Dat wil ik wel. En dan gaat het leven, in mijn geval dan gespiegeld door Arjan... Die gaat jou vragen voor iets. En dan ga je dus niet meer duwen, maar gaat het zich ontvouwen. En dat heb ik echt als het grootste geschenk van mijn carrière gezien. Dat ik dus helemaal niets hoef te doen anders dan het te laten ontvouwen. Dus het gaat altijd op basis van een vraag. En niet mijn eigen initiatief.
En dan misschien dat deze vraag van de luisteraar, want we hadden natuurlijk wel beloofd dat we nog vragen van luisteraars zouden stellen. Ik weet niet of deze ook daarmee dan te maken heeft. Want hoe zorg jij voor zo min mogelijk stress in je leven?
Ja, dat is een heel riskant doel, want daar krijg je al heel veel stress van. Dat er geen stress mag zijn. Ik ervaar geen stress. Maar ik heb wel... dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ik denk dat het een defect is overigens. Maar ik heb wel last van afterstress. Dus ik kan heel goed gaan. En dan daarna ervaren... Bijvoorbeeld als ik een groot evenement heb gehad. Nou, dat gaat allemaal. Dan word ik ook niet zenuwachtig voor. Ik slaap prima. Doe gewoon mijn ding. Dat gaat allemaal goed. En dan zit ik in de auto terug en dan gaat die adrenaline wat naar beneden. En dan vervolgens de volgende dag kan ik heel veel stress ervaren. Tegenwoordig gaat het al een heel stuk beter, maar vroeger had ik dat heel erg. Want dan gaat het ego namelijk nog even bedenken. Oh, dit had je anders moeten zeggen. Of dan komt er een reactie op of nog een vraag. Oh, dit was niet goed genoeg. Dan gaan ineens al die belemmerende overtuigingen gaan bij mij achteraf werken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een defect. Want als ze al zin hebben, kun je ze beter natuurlijk vooraf hebben. Want dan is het een beschermingsreactie. Ja. Maar nu ga ik achteraf, is het een soort afwijsmechanisme. Dus ten eerste is eigenlijk altijd een projectie op de toekomst. Angst is een projectie vanuit het verleden. Dus stress is iets van, er moet iets zijn wat er nog niet is. Ik moet iets inleveren, opleveren. Ik moet iets zijn wat ik niet ben. Nou ja, al dat soort zaken. Dat is geprojecteerd op de toekomst. Het komt voort uit angst en dat komt dan weer uit het verleden. En in beide gevallen zijn ze niet waar. Dus wat je wil doorzien, of in ieder geval wat ik ben gaan doorzien, is dat ik niet meer in het verleden kan leven, want het verleden is iets wat helemaal niet bestaat. Het verleden is neem mij maar eens mee naar het verleden. Dan ga je iets vertellen over je verleden, maar dan ben je nog steeds hier.
Dan ben je er niet.
Nee, ja. Dus het verleden bestaat alleen nog maar als een herinnering. En de toekomst is eigenlijk bestaat alleen nog maar op basis van een projectie op iets. Want dat is nog niet eens een herinnering, dat moet nog gebeuren. Dus in beide gevallen ben je niet reëel. Nou, als je weet dat stress alleen maar voortkomt uit een herinnering of een projectie, dan hoef je ook met die gedachte niet mee. Hè? Stress is dus maar een niet helpende gedachte, zou je kunnen zeggen. En daar ben ik wel vrij snel aan voorbij. Mocht het dan wel zo zijn dat er een stressvolle situatie is, dan helpen die 2x20 minuten weer heel goed.
Ja.
En dus omarm dan, dat staat ook heel mooi in de cursus beschreven, omarm dat dan. Omarm het helemaal. En dus insluit dat vanuit die vanuit het denksysteem van liefde. Ja. Want je wordt verleid naar het denksysteem van angst. Je weet inmiddels, oké, ik zit nu in een verhaal wat niet echt is, maar ik doe alsof het echt is. Dus ik zit in een illusie. Omarm dat dan vervolgens met mijn bewustzijn van liefde. En dat is echt wel een pittige klus. Want dan komen er heel veel extra gedachten bij. Want het ego gaat namelijk proberen te bewijzen dat het illusie waar is. En soms zelfs op het fysieke af. Dus dan gaat je. Ik heb wel eens een keer gehad dat mijn hart begon over te slaan. Of dat ik ineens heel erg begon te zweten. Of al dat soort. Stress is in die zin een lichamelijke reflex op een gedachte.
En dit ervaren heel veel mensen elke dag.
Ja. Ja.
Zijn er nog wat praktische tips die jij toe hebt gepast? Want ik weet, je werkt veel minder.
Ik werk helemaal niet meer zo.
Je ziet het niet meer als werk. Het is meer gewoon.
Nee, maar dat is echt heel cruciaal.
Ja, ja. Ja.
Dus ik doe alleen nog maar dingen die ik ervaar als die ik ook wil doen. Als ik ze niet wil, dan doe ik ze ook niet. En het kan zelfs op de dag zelf zijn. Dus op
en is dat ook een soort van praktische tip die je kunt geven misschien? Want ik denk, heel veel mensen krijgen continu keuzes om iets wel of niet te doen. Of zo. Maar dat, sluit je ogen, voel je dan even? Of is het een soort van, je water, zeg maar, wat ze ook wel zeggen. Je voelt het aan je water. Mm. Hoe maak je dan zo'n besluit? Of?
Nou, dat is wel aardig. Als je kijkt naar waar druk vandaan komt. Dat kun je letterlijk voelen. Het is namelijk ook je bloeddruk.
Mm-hmm.
Dus zodra je het gevoel krijgt van, wacht even, er komt een bepaalde druk, zowel in letterlijke als in metaforische zin, dat is wel het moment dat je even opnieuw naar je agenda mag kijken. En dat betekent dat je soms iemand teleur moet stellen. Maar als je dat niet doet, dan stel je jezelf teleur.
Mm.
En ik stel uiteindelijk ook die ander teleur. Moet je voorstellen dat ik ja zeg waar ik eigenlijk nee bedoel. Wat voor een interview wordt dat? Of wat voor een dag wordt dat? Of wat voor een meeting wordt dat? Dat werkt dus niet. Dus ik ben best wel streng op mijn eigen agenda. Maar het grootste ding was dat ik eigenlijk na die COVID-periode gewoon nooit meer aan het werk ben gegaan. Dat heb ik mezelf echt beloofd. Dat ga ik niet doen. Want ga maar na. Als je iets moet doen wat je eigenlijk niet wil doen, maar je doet het toch, wat is dan je beweegreden? Dat is een hele interessante vraag. Waarom zou je het dan toch doen? En die vraag kun je omdraaien. Zou je hetzelfde werk doen met hetzelfde plezier als je er niet meer voor betaald zou worden? Zou je dan met net zoveel plezier precies hetzelfde doen? En bij de meeste mensen is het antwoord gewoon nee. En dan weet je dat je dus leunt op schuld of op angst. Want dan heb je de angst dat je niet zou overleven. Of dat het nou eenmaal zo moet. Of dat je als je niet werkt, dat je heel schuldig voelt. Ja. Of dat je je schaamt voor dingen of whatever. Daar ben ik wel waakzaam voor.
Mm-hmm. Dus echt werk gaan doen wat je echt leuk vindt. Wat je bij wijze van spreken gratis zou doen. En het dan heet het niet meer werken. Maar
nee.
Je begeef je bijna niet op social media. Veel minder.
Nee. Nooit. Ik zit er nooit op. Alleen dat is een beetje gek voor iemand die wel zichtbaar is op social media. Maar dat er zijn gelukkig mensen bij ons.
Heb je zeemailtjes voor, toch?
Je zeemailtjes.
Achterschatjes. Nee. Zeker geen zeemail.
Ik hoor jou net zeggen, ik drink helemaal geen alcohol meer. Nee. Draagt dit ook bij aan minder stress?
Nou, als je kijkt naar het woord alcohol, dat vind ik eigenlijk wel grappig. Dat betekent in het Arabisch neemt geest.
Mm.
En dat heb ik echt wel zo ervaren. Dus als je nou...
Wij hebben heel wat feestjes gehad.
Nee, niet feest, vroeger. Geest.
Nee, ik zeg wij hebben heel wat feestjes gehad.
Oh, feestje. Ja,
ik
kreeg
ineens een flashback naar vroeger. Nee.
En niet alleen alcohol. Maar goed, dat is een fase. En dat is allemaal prima. Daar kijk ik ook met heel veel vreugde op terug. Alleen ik hou heel erg van de aanwezigheid van geest. En dus ik vind het ook wel een mooi woord. De cursus heeft het over denkgeest. Dus er zijn gedachten die gaan een soort van geautomatiseerd lezen. Heet het ego. Maar er is ook je bewustzijn, dat ervaar ik als geest, als spirit. Mm. En daarom noemen ze alcohol ook wel vaak spiritus. Hè? Dus het is dan precies daar niet. Het is natuurlijk niet zo gek dat het de enige echt legale harddrugs is bij ons. Omdat je er gewoon minder spiritueel van wordt. Je wordt er
het is meer ego
van.
Vergroten.
Het is ego en versterkend.
Absoluut. Verkleinend. Ja.
Absoluut. En bij sommige mensen, dat is bij mij niet helemaal zo, maar bij sommige mensen... krijg je een tijdelijk gevoel van meer zelfvertrouwen. Je wordt er iets gezelliger van.
Ja, en die verbondenheid kan het ook wel een beetje...
Het is een soort van, precies, je zorgt dat je iets socialer wordt. Het schijnt dat je na anderhalf uur aanwezigheid in een groep vrienden bijvoorbeeld, dat je minder sociaal wordt. Maar op het moment dat je daar een glas alcohol tegenover zet, kun je het weer een half uur of een uur langer volhouden. Dan kijk dan naar je eigen drinkpatroon. Dus dat als je dat allemaal doorziet, ik ben daar geen... Nee, ik ben heel gelukkig dat ik geen alcohol gebruik.
We gaan in onze extra Ayurveda podcast voor onze Alles Over Ayurveda community... gaan we nog door over verslavingen.
Oké, interessant.
Dat hoeft niet per se natuurlijk alcohol te zijn. Er kunnen heel veel verschillende verslavingen zijn. Maar ik denk dat heel erg tof is om nog even over door te praten.
Zeker, ik ben nog lang niet uitgepraat.
Nee, we zijn nog lang niet uitgepraat, maar...
Maar leuk, als je wil weten waar je die extra Ayurveda podcast kan beluisteren, kijk even in de show notes en wacht voordat je stopt met luisteren. We hebben nog een fantastisch cadeau wat we gaan weggeven, wat namens jou weg wordt gegeven, laat ik het zo zeggen. Miracle Roadmap, je programma, wat echt, waar volgens mij je hele ziel en zaligheid in zit.
Zeker, zeker.
Het is echt geen goedkoop programma. Ik weet dat het over de 1000 euro kost, toch? Het is echt wel een heel bijzonder programma. Niet per se dat het iets duurs heel bijzonder maakt, maar wel, het is echt een volledig programma.
Ja, 16 weken lang de diepte in over non-dualiteit. Ja.
En op ons Instagram account gaan wij daar een hele mooie winactie voor opzetten. Dus wil jij ook kans maken daarop? Ga dan eventjes naar ons Instagram account deze week en ook naar die van David. En dan zul je zien hoe jij dit kan winnen.
Te gek.
David, mag ik jou bedanken dat je hier zit?
Met liefde.
Dankjewel. Met liefde. Als ik één ding meeneem, dan is het wel... dat het leven gewoon niet per se leuk hoeft te zijn. Ik vind dat een hele heel rustgevende gedachte.
Nou, en dan vooral dat het leven niet leuk is volgens mij een conclusie die we allemaal makkelijk kunnen trekken. Want het is gewoon niet altijd zo. Kijk maar naar buiten of kijk naar je eigen leven. Maar gelukkig ook vaak wel, maar soms ook niet. Maar het is wel altijd leerzaam als je er zo naar wil kijken. Dus het kan altijd leerzaam zijn. En daar heb ik enorm veel vrede uit gehaald. Ja.
Precies. Ja. Dankjewel.
Dankjewel dat je er was.